Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. Na deze dienst is er een bidstond voor het camping evangelisatiewerk. De collecten die zijn in deze dienst voor de kerk en voor de kerkelijke kas, namelijk de emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is Genesis 6, de versen 5 tot en met 7 en 13 tot en met 19. Genesis 6, de versen 5 tot en met 7 en 13 tot en met 19. Voor het beroep van de gemeente Utrecht-West heb ik gemeend te moeten bedanken. Ik ben zeer erkentelijk voor uw meeleven en uw meebidden. Dan wil ik nu graag de regisseur van deze dienst het woord geven om een aantal opmerkingen en andere dingen te zeggen.
Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Herm Slotman en namens Zendtijd voor Kerken mag ik de dienst regisseren. Voordat we zo met de dienst beginnen wil ik graag even kort wat vertellen over de omroep Zendtijd voor Kerken, maar ook over de luisteraar vanmiddag. Dan wil ik u een aantal tips geven voor zometeen voor de opname. Dan gaan we een lied zingen met elkaar, zodat de technicus in de wagen ook de gemeentezang kan inregelen. En dan gaan we met de dienst starten en we proberen om 9:45 ongeveer te starten. Zendtijd voor Kerken is een piepkleine omroep in Nederland die zich ten dienst gesteld heeft om het evangelie van Jezus Christus via radio- en tv-uitzendingen te verspreiden. We maken zo'n 10 tv-programma's per jaar en zo'n 40 à 50 radioprogramma's, radiokerkdiensten. En in de omroep Zendtijd voor Kerken zijn een aantal kerkgenootschappen vertegenwoordigd. De Christelijk Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Unie van Baptisten, de Evangelische Gemeenten en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Samen hebben die kerken zich ten doel gesteld om via radio en tv diensten het evangelie te verspreiden. Nou, omdat we een kleine publieke omroep zijn, weten we ook heel precies wie onze luisteraar is en hoeveel luisteraars we hebben. U mag ervan uitgaan dat vanmiddag tussen 5 en 6 uur, en ik hou het heel ruim omdat het prachtig weer is vandaag, tussen de 20.000 en 60.000 mensen met u mee zullen luisteren. Nou, omdat het mooi weer vandaag is, zijn veel mensen buiten, dus dat kan zijn dat het aantal luisteraars dan wat minder is. We weten ook precies wie die luisteraar is. Ongeveer 50 à 60% zijn broeders en zusters uit andere gemeenten, andere kerken, die wel naar de kerk zouden willen gaan, maar niet kunnen, omdat ze of gewerkt hebben, of omdat ze ziek zijn, of niet meer naar de kerk kunnen gaan. En die dus in de pers gelezen hebben dat er vandaag de uitzending uit Veenendaal komt. We zijn heel blij met die groep luisteraars. Vaak trouwe, vaste luisteraars. Maar die overige 40%, dat zijn luisteraars die, en ik zeg het dus een grote aanhalingstekens, toevallig in de dienst terechtkomen. Die of in de auto zitten en de radio aanzetten, of die in de pers iets gelezen hebben over deze dienst en dachten, hé, die wil ik horen, omdat ik familie heb die in Veenendaal woont, of ik ken de voorganger, of ik woon in Veenendaal. We zijn ook blij met die groep luisteraars. Want we proberen ook die laatste groep heel bewust te bereiken. En dat, hoe doen we dat? Door een heel precies draaiboek te maken van de dienst, waarin ieder woord dat gesproken is, bewust gesproken wordt. Dus niet de moeilijke taal, want die luisteraar moet het wel kunnen begrijpen. Het spannende van een radiokerkdienst voor de publieke omroep is dat het eigenlijk moet voldoen aan 2 criteria. Het moet binnen de tijd, precies 53 minuten. Dus tijd is heel belangrijk, want Hilversum draait je onmiddellijk weg als het te lang is. En het moet kwaliteit hebben, dus het moet goed zijn. Nou, om binnen die 53 minuten te blijven, hebben we dus een draaiboek tot op de minuut nauwkeurig. Alle teksten en alle liederen zijn getimed en opgenomen. We gaan straks starten en aan het eind van de opname kom ik weer bij u terug om te zeggen hoe de opname gegaan is. Dus ik wil u ook vragen om niet, zoals u misschien gewend bent, na de zegen weg te lopen, maar weer even te gaan zitten. Want het kan zijn dat we een lied over moeten zingen. Hoe gaan we het straks doen? Ik geef de organist een teken. Opname start 5 tellen na nu. Dan begint hij te spelen en dan speelt hij 1 minuut. Dat is de muzikale omlijsting waar de presentator in Hilversum de dienst op aankondigt. Aan het eind van de dienst, bij het amen, na het amen, gaat de organist weer spelen. Minstens 3 minuten, want daar kondigt de presentator in Hilversum de dienst op af. En ik geef hem teken, dit betekent gewoon nog even doorspelen. En dit betekent, je kunt afronden, we hebben genoeg. Dan kom ik bij u terug. En het kan zijn, als we minder dan 53 minuten hebben, dat we een bepaalde psalm overzingen met 1 vers of 2 versen erbij, zodat we toch op lengte komen. En als we te veel hebben, want dat kan natuurlijk ook, dan hebben we ook al een psalm geselecteerd waar we een vers kunnen uithalen. En zo brengen we de dienst op lengte. De collecte zal niet tijdens de opname plaatsvinden, maar die vindt plaats na afloop van de opname. Dus wanneer we klaar zijn, dan zal de collecte plaatsvinden. U zult merken aan de voorganger, aan uw predikant, dat hij nogal statisch op de preekstoel blijft staan. Want hij moet zich richten op deze microfoon. Dus dat betekent dat u niet zoveel aandacht van hem zult krijgen, deze dienst. Omdat hij zich vooral op die microfoon gaat richten. We gaan inzingen nu eerst, voordat we starten met de dienst, met psalm 96. Dat gaan we nu zingen en dan kan de technicus in de wagen even horen hoe die klinkt. En de tip die ik u wil geven is, zingt u zo enthousiast mogelijk, richting de microfoon, dus naar voren. Want dat is de enige manier waarop de luisteraar thuis u kan verstaan. Dus probeert u zo enthousiast mogelijk te zingen en de woorden zo goed mogelijk uit te spreken. mooie groot geluid hier in de kerk. We gaan starten. Ja? Opname start. 5 tellen na nu. 4, 3.
U bent allen hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzonder welkom aan onze gasten en de luisteraars thuis. Onze Pnielgemeente heeft ruim 1300 leden en komt samen in een kerkgebouw dat in het centrum van Veenendaal staat. Komend voorjaar hopen we onze nieuwe kerk te betrekken die nu in aanbouw is. Onze gemeente maakt deel uit van de christelijke gereformeerde kerken in Nederland. Ik wens u allen een goede en gezegende dienst. We zingen nu samen Psalm 95, vers 1 en vers 2. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer en met Godgewijde zang ontmoeten. En het tweede vers, de Heere is groot, een heerlijk God. Een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. We belijden onze afhankelijkheid van God en ontvangen daarna zijn zegengroet. Onze hulp en enige verwachting zijn van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 96, daarvan het vierde, het vijfde en het zesde vers. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning? Geef de eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. Aanbid hem nederig al uw leven. God heeft ons zijn geboden gegeven om ons leven daarnaar te richten. En hij heeft gezegd dat het goed voor ons is wanneer we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden en de samenvatting die de Heere Jezus daarvan gaf, luidde als volgt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Nu we zijn geboden hebben gehoord, zingen we met de dichter van Psalm 119... over ons verlangen om ons aan zijn wet te houden. We doen dat aan de hand van het 24e vers van deze psalm. lezen uit het eerste Bijbelboek Genesis van hoofdstuk 6, de versen 5 tot en met 7 en daarna 13 tot en met 19. Genesis 6, vers 5 tot en met 7. En de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart te allen dagen alleen boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevolgde van de hemel toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. We lezen verder bij vers 13. Daarom zeide God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel geweld. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout, met kamers zult ge deze ark maken, en ge zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En al dus is het dat gij haar maken zult. 300 el zij de lengte van de ark, 50 el haar breedte en 30 el haar hoogte. Ge zult een venster aan de ark maken, en zult haar volmaken tot een el van boven. En de deur van de ark zult ge in haar zijde zetten. Ge zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want ik, zie, ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees waarin een geest van leven is, van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan. Gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk doen in de ark komen. Om met u in het leven te behouden. Mannetje en vrouwtje zullen ze zijn. Tot zover de schrift lezen. We zijn in alles afhankelijk van Gods zegen en dat geldt zeker als het om het verkondigen en het verstaan van Gods woord gaat. Ook mogen we onze vreugden en onze zorgen bij de Heere brengen. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, tot u komen we in ons gebed om uw zegen te vragen over uw woord, dat in deze dienst verkondigd gaat worden. We zijn van u afhankelijk, Heere, want hoe kunnen we uw woord verstaan, hoe kunnen we uw woord verkondigen, als u ons niet leidt door uw Heilige Geest? U laat ons in uw woord weten dat het niet vanzelf spreekt, dat uw woord ook vrucht draagt in ons leven, dat het iets uitwerkt. Het is ook mogelijk dat het niets uitwerkt en daarom komen we eerst tot u. En we bidden van u, Heere, dat we het woord dat we gaan horen tot ons mogen nemen. Dat we het werkelijk in onze harten mogen ontvangen en dat het ook iets mag uitwerken. U weet wie we zijn. Heer in de hemel, wij mogen zo samen tot u komen om ook onze vreugden aan u bekend te maken. Er zijn heel wat zaken in ons leven waar we u voor mogen danken. Al is het alleen maar het feit dat we iedere dag opnieuw het levenslicht van u ontvangen. Maar er zijn ook zoveel andere zegeningen in ons leven. En geeft u ons daar ook oog voor? Heren, u zegt tegen ons dat we ons leven moeten richten naar uw geboden. Die geboden hebben we net ook samen weer gehoord. We moeten beleiden dat we niet altijd ons leven naar die heilzame geboden richten. We willen ons dat ook vergeven. Er is toch vergeving bij u in het bloed van de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Wij willen samen onze noden u voorleggen, Heere. U weet wat er in ons leven aan de orde is. Misschien zijn er heel wat vragen in ons hart. Misschien is er zoveel moeite in ons leven. Of dragen we zoveel verdriet mee. U kent ons, Heere. U weet wat er in ons leven aan de orde is. En we bidden om uw zegen, om uw ontferming. Want we weten dat we daarvan afhankelijk zijn. Heer in de hemel, als we zo tot u komen, dan beseffen we dat we zo diep van u afhankelijk zijn. We beseffen, Heere, dat we geen rechten hebben in onszelf. Maar wilt u ons verhoring geven? Wilt u ons genadig zijn op grond van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die nu toch aan uw rechterhand altijd voor ons bidt. Hoor ons, verhoor ons in zijn naam. Amen. Voordat we naar de verkondiging van Gods woord gaan luisteren, zingen we samen uit Psalm 146. Het uitgangspunt van de verkondiging is Genesis 6, vers 19. Ik lees u dit vers nog eens voor. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk doen komen in de ark, om met u in het leven te behouden. Na de preek zingen we uit Psalm 73, het 13e vers, Wie heb ik nevens u omhoog? Gemeente, luisteraar, je veilig voelen is belangrijk voor een mens. Maar de vraag is, voelen we ons ook echt veilig? Meestal proberen we er alles aan te doen om de veiligheid te waarborgen. We kiezen voor veilige producten, we nemen veilige routes, etc. En toch hebben we niet alles in de hand. We merken zelfs dat de veiligheid er niet groter op wordt. Om een paar voorbeelden te noemen, de luchtvaartmaatschappijen heffen veiligheidstoeslagen om de verscherpte controles te kunnen bekostigen. Onze overheid informeert ons door middel van kleurcodes over mogelijke dreigingen. En het maakt ons toch wel onzeker. En het doet ons de vraag opkomen in ons hart, ja, waar zijn we nou eigenlijk nog echt veilig? In de dagen van Noach dreigde er een geweldige watervloed. En God waarschuwde daar ook voor. En hij gaf aan Noach de opdracht om een ark te bouwen. Een grote boot, waarin er plaats zou wezen voor hem en voor zijn gezin en voor veel dieren. En in die ark bleken de opvarenden veilig te zijn. Ze werden niet verzwolgen door het water, maar dreven in die ark naar een nieuwe toekomst toe. De vraag is er misschien ergens nog zo'n ark waarin we veiligheid kunnen zoeken en wat nog veel belangrijker is, veiligheid kunnen vinden? Naar een antwoord op deze vraag gaan we in deze dienst op zoek. En het thema luidt, waar ben ik veilig? De hoofdpersoon in deze geschiedenis heet Noach. Hij leefde betrekkelijk kort na de schepping, voor ons wel heel erg lang geleden dus. Van Noach lezen wij dat hij wandelde met God. En dat betekent dat hij heel erg dicht bij God leefde. Iedere dag bad hij. En het was zijn hoogst verlangen om te leven zoals God dat van hem vroeg. Dat Noach wandelde met God, dat wil nou niet zeggen dat hij niet aan het gewone leven heeft deelgenomen. Hij had een gezin en hij moest net als ieder gezond mens ervoor zorgen dat er brood op de plank kwam. Noach had dat wandelen met God geleerd van zijn vader Lamech, van zijn overgrootvader Henoch. Met andere woorden, hij had goede voorbeelden gehad in zijn familie. Ik hoop dat wij ook van die voorbeelden om ons heen kennen. Mensen waaraan je ziet, mensen waaraan je merkt dat ze met God wandelen. En nog beter is natuurlijk dat wij zelf zulke voorbeeldmensen mogen zijn. Noach wandelde met God. Daarmee was hij een van de weinigen in zijn dagen. De meesten van zijn tijdgenoten hadden helemaal niets met God. Ze wandelden op eigen, zelfgekozen wegen. Later in het Nieuwe Testament heeft de Heere Jezus de tijd waarin Noach leefde als volgt omschreven. Het was een tijd, zegt de Heere, waarin de mensen zich alleen maar hebben bekommerd om eten, om drinken en om de vraag, met wie zal ik eigenlijk trouwen? Zijn dat op zich verkeerde dingen dan? Nee, natuurlijk niet. Maar als een mens nou zich alleen maar met dit soort dingen bezighoudt, dan is het toch niet goed? Noach's tijd is te typeren als materialistisch. En om nog een moeilijk woord te gebruiken, hedonistisch. Materialistisch, het ging de mensen alleen maar om het materiële, om het aardse goed. We zouden vandaag zeggen om huis, auto, vakantie, weekendtripjes. En men was hedonistisch, men was helemaal op het genot gericht. Genieten, het hoogste goed voor de mensen in die dagen. Misschien dat u of dat jij nou denkt, heel herkenbaar. Ja, onze samenleving heeft heel wat trekken van die uit Noach's dagen. We zijn op geld en goed gericht en maar weinig op God. We doen ons werk, maar ons echte leven speelt zich dikwijls af alleen maar in onze vrije tijd. En feesten waarin de grenzen ook steeds verder worden verlegd, hebben het hart van veel mensen. Als je net als Noach bent, een wandelaar met God, die met God leeft, dan behoor je wel tot een hele kleine minderheid in onze samenleving vandaag. Een belangrijke vraag is, hoe denkt God nou eigenlijk over mensen die leven zoals in Noach's tijd? Ik kan op grond van het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben daar als volgt op antwoorden. God heeft daar verdriet van. God is onze schepper. En hij wil dat wij mensen hem dienen op deze aarde. Daarom zijn we hier. Toen God zag dat in Noach's dagen de mensen hem ongehoorzaam waren, berouwde het hem dat hij de mens had geschapen. Met gewone woorden, hij had er enorm veel spijt van dat hij ons mensen had gemaakt. En als je daar eens even bij stilstaat, dan moet je toch zeggen, ontstellend. Maar God was niet alleen maar heel erg verdrietig dat de mensen zo leefden. God was ook boos. En als we kinderen hebben, dan herkennen we dat misschien wel in ons leven. Wanneer de kinderen weer eens ongehoorzaam waren, dan ben je als vader of moeder niet alleen verdrietig, maar soms ben je ook boos. En God zei bij zichzelf, had ik de mens maar nooit geschapen. En God zei er meteen achteraan, en als het nou zo moet, dan hoeft het voor mij ook niet meer. En hij besloot de mensen in Noach's dagen, en ook de dieren en de vogels, van de aardbodem uit te roeien. En tegen Noach zei God hoe of hij dat zou gaan doen. Door een grote watervloed. Een geweldige hoeveelheid water zou er gaan komen. En die zou alle leven op aarde gaan uitroeien. Ik ben het met u eens. Een huiveringwekkende boodschap was dat die Noach kreeg. Maar weet u, luisteraar, God zal straks nog eens een keer een einde maken aan deze wereld. Nee, de aarde die komt niet weer helemaal onder water te staan, dat niet. Maar er zal straks vuur uit de hemel komen en de aarde verteren. Jezus heeft dat gezegd, hemel en aarde zullen voorbij gaan. En de apostel Petrus die zegt het ook, de hemelen die nu zijn en de aarde, ze worden ten vuur bewaard, tegen de dag van het oordeel en de verderving van de goddeloze mensen. Best moeilijk om daaraan te denken, zegt u misschien. Dat ben ik met u eens, dat is ook niet niks. Maar we kunnen om die boodschap niet heen, omdat de Bijbel erover spreekt, omdat God het erover heeft. Het is niet alleen moeilijk om eraan te denken dat God straks een einde maakt aan deze wereld, maar het brengt ons natuurlijk ook bij die geweldig belangrijke vraag: en waar ben ik nou veilig? Als de dag van alle dagen zal komen, waar ben ik dan veilig? Zullen we in deze dienst eens even kijken naar Noach? Noach die uiteindelijk veilig was. Noach die bewaard bleef. Ja, maar hoe dan? God vertelde tegen Noach dat er een grote watervloed op komst was. En dat hij daarom een ark moest bouwen. Een grote boot. En God gaf zelfs aan wat de afmetingen van die boot moesten zijn. En er moest plaats zijn niet alleen voor Noach, voor zijn gezin, maar ook voor heel veel dieren. Waarom nou een ark? Waarom nou zo'n grote boot? Luisteraar, God wilde Noach, die hem diende, behouden. En waarom plaats voor zoveel dieren in die ark? God wilde na de ondergang van de oude wereld een nieuwe, waarop mens en dier zouden leven. Gehoorzaam heeft Noach die ark gebouwd. Hij is er 120 jaren druk mee geweest en dan kun je wel indenken dat het maar niet een klein bootje geweest is. En al die jaren dat Noach bezig was om die boot te bouwen, ging er een boodschap uit. Als die hamerslagen te horen waren, dan ging daar een boodschap van uit: mensen, het water komt. Mensen, blijf toch niet leven zonder God. Kom tot bezinning, keer om. Hebben de mensen geluisterd in Noach's dagen? Helaas niet. Ze vonden het eigenlijk maar heel raar. Een man die een boot bouwt op het droge, en in de omgeving is helemaal geen water te bekennen, en ze hebben tegen elkaar gezegd: die Noach, dat is maar een hele vreemde. Misschien hebben ze hem wel uitgelachen. Die Noach die zei: het water zal komen. En er zal zoveel water komen dat ieder daardoor zal sterven. Nou, zo'n vaart zou het echt niet gaan lopen. En als het zover zou zijn, dan zouden ze wel weer zien. Toen het zover was, want de dag kwam dat het water van boven en beneden kwam, hè, toen het zover was, was alleen Noach en zijn gezin met de dieren veilig. En waar was die veilig? In de ark. Maar dan kom ik weer terug op die vraag die ik net ook gesteld heb: maar waar zijn wij nou veilig? Als straks die grote dag komt en God dan weer een einde maakt aan deze wereld, waar zijn wij veilig? Is er ergens nog een ark te bekennen waar we in kunnen gaan? Het evangelie van deze dienst is, dat is dat er zo'n ark bestaat. God heeft eens zijn eigen zoon naar deze wereld gezonden. Zijn naam is Jezus Christus. Hij is gestorven aan het kruis voor de zonden van allen die in hem geloven. En hij is opgestaan uit de dood als machtig teken van zijn overwinning. Jezus is de ark van het behoud. Wie in hem geborgen is, is veilig, is echt veilig, is eeuwig veilig, drijft, om zo te zeggen, in hem veilig over de golven van het oordeel van God naar een nieuwe toekomst waarin alleen maar heerlijkheid is. U zegt vanmiddag, en hoe kom ik nou in die arken? Dat is een hele goede vraag waar we natuurlijk het samen over moeten hebben. U komt in de ark via de loopplank van het geloof. Houdt u er wel rekening mee dat de deur die in de ark is, laag is. Betekent, we moeten wel bukken om naar binnen te kunnen. Maar als we bukken, ons hoofd bukken, en als we belijden wie wij zijn, dan komen we binnen. En dan zijn wij veilig, wat er ook gebeurt. In deze dienst, luisteraar, nodigt God ons uit om zijn ark binnen te gaan. En misschien dat u denkt, of jij, nou, dat kan nog wel even lijden, ik heb nog wel wat tijd. We zien wel, nu nog niet, straks wellicht. Ik wil eerst nog een poosje mijn eigen koers varen. Heb je wel eens meegemaakt dat een onweersbui heel plotseling kan losbreken? Dat je daardoor wordt overvallen? Als nou die grote dag waar het over ging, als die nou heel plotseling aanbreekt, als nou ineens dat vuur onverwacht van de hemel naar beneden komt, wat dan? Je kunt helaas te laat zijn. Eens je kunt helaas te laat zijn. Eens heeft de Heere Jezus daarover een hele indringende gelijkenis gesproken. Die ging over 5 verstandige en ook 5 onverstandige meisjes. En die onverstandige meisjes, ondanks dat ze gewaarschuwd waren, kwamen toch te laat. En ze klopten nog op de deur, hè? En ze wilden nog binnenkomen. Laat ons ook binnen, nu! Maar de deur bleef dicht en ze konden echt niet meer naar binnen. Ze bleven buiten. Ze waren te laat. Voor altijd te laat. Als straks die grote dag is aangebroken, waarop God een einde maakt aan deze wereld, dan kun je die ark helaas niet meer binnengaan. En daarom is het zo belangrijk om dat nu te doen. En die deur van de arken, die staat nog open. Die deur van de ark, die staat nog wijd open. Je kunt er binnen gaan en je wordt genodigd om naar binnen te gaan. Noach was veilig in die ark. Waar ben ik veilig? Ik ben veilig als ik gelovig de ark van het behoud, Jezus Christus, ben binnengegaan. En daarom naar de ark. Amen. Samen willen we gaan danken voor de verkondiging van Gods woord. Heere in de hemel, wij weten dat u doet wat u belooft, maar ook dat gebeuren zal waarvoor u waarschuwt. In deze dienst heeft u ons bepaald bij Noach, een man die met u wandelde, een man die heel dicht bij u leefde. Een man die een eenling te midden van al zijn tijdgenoten is geweest. En deze man kreeg de opdracht om een ark te bouwen. Want er zou toch een grote watervloed over de aarde komen. En die is ook gekomen als oordeel van u. Maar we weten, Heere, dat er straks nog eens een einde aan deze wereld komt, dat u dat zult gaan maken. U zegt in uw woord dat deze aarde en alles wat daarop is ten vuren wordt bewaard. Dat is huiveringwekkend, indrukwekkend. Maar we hebben in deze dienst toch ook die vraag onder ogen mogen zien: waar ben ik toch veilig? En het antwoord is toch ook duidelijk verwoord en heeft ons duidelijk ook bereikt. U heeft een ark gegeven, een ark van het behoud, uw eigen Zoon, Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is, die ook weer opgestaan is uit de doden. In hem mogen we onze veiligheid zoeken. En als we het bij hem zoeken, zullen we die veiligheid ook vinden. Hij zal ons leiden naar de heerlijke nieuwe toekomst, waarbinnen er geen moeite, geen zorg, geen ziekte, geen verdriet, geen zonde meer zal zijn. We danken u, Heere, dat u ons in deze dienst ook uw woord hebt laten horen. Zegen dat woord aan ons aller hart en hoor ons in Jezus' naam. Amen. Psalm 91, het eerste vers, zegt dat we veilig zijn wanneer we vertrouwen op God. En we zingen samen dat vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de Hoogste Koning beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd in Gods woning. Ontvang aan het einde van deze dienst Gods zegen die ik in zijn naam u meegeef. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Zo, dat ging prima wat ons betreft. Als u op uw horloge mee heeft kunnen kijken, dan heeft u gezien dat we 2 minuten te veel hebben. En dat we dus moeten monteren en 2 minuten eruit moeten halen. En daar hebben we vooraf overlegd waar dat zou moeten zijn. En dat gaan we doen in Psalm 146. Eén vers duurt 55 seconden. Dus we zingen Psalm 146 nog een keer, alleen dan alleen vers 3. En dan vers 3 en 8, of vers 4 en 8 halen we eruit. En dan komen we redelijk in de buurt. Moment, even deze uit, anders dan zingt die rond.
Thank you.
dan is er nu nog gelegenheid om uw gaven te geven. Onze diakenen zullen de collectezakken rond laten gaan. En even kijken waarvoor we collecteren. Dat is voor de kerk, kerkelijke kas en dan de emeritiekas. En bij het uitgaan van de kerk voor het bouwfonds. Kerk, kerkelijke kas en het bouwfonds.